Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we uit Psalm 21, vers 3 en 5. Gij die hem gunstig hebt gered, zijt hem met volle stromen van zegen voorgekomen. Ook hebt gij hem op het hoofd gezet, hem die op u betrouwt, een kroon van het fijnste goud. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen, o alvermogend opperheer, wat glans, wat majesteit hebt gij die vorst bereid. Psalm 21, vers 3 en 5. Aan ons zal worden gelezen uit Gods heilig woord, uit de profetieën van Zacharia, het zesde hoofdstuk, de versen 9 tot en met 15. Zacharia 6, vanaf vers 9 tot het einde. Maar vooraf van de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 19... van de vereniging en het onderscheid der twee naturen van Christus in één persoon.
Wij geloven dat door deze ontvangenis de persoon des Zoons onafscheidelijk verenigd en tezamen gevoegd is met de menselijke natuur, zodat er niet zijn twee zonen Gods, nog twee personen, maar twee naturen in een enige persoon verenigd, doch elke natuur haar onderscheidene eigenschappen behoudende. Gelijk dan de goddelijke natuur altijd ongeschapen gebleven is, zonder begin der dagen of einde des levens, vervullende hemel en aarde, alzo heeft de menselijke natuur haar eigenschappen niet verloren, maar is een schepsel gebleven, hebbende begin der dagen, zijnde een eindige natuur, en behoudende al hetgeen dat een waar lichaam toebehoort. En hoewel hij haar door zijn verrijzenis onsterfelijkheid gegeven heeft, nochtans heeft hij de waarheid zijner menselijke natuur niet veranderd, dewijl onze zaligheid en verrijzenis medehangen aan de waarheid zijns lichaams. Doch deze twee naturen zijn alzo tezamen verenigd in één persoon, dat zij ook zelfs door zijn dood niet gescheiden zijn geweest. Zo was dan hetgeen hij stervende in de handen zijns vaders bevolen heeft, een ware menselijke geest, die uit zijn lichaam scheidde, maar intussen bleef de goddelijke natuur altijd verenigd met de menselijke, ook zelfs toen hij in het graf lag. En de godheid hield niet op in hem te zijn, gelijk zij in hem was toen hij een klein kind was, hoewel zij zich voor een kleine tijd zo niet openbaarde. Hierom bekennen wij dat hij waar God en waar mens is, waar God, om door zijn kracht de dood te overwinnen, en waar mens, opdat hij voor ons zou kunnen sterven uit de zwakheid zijns vleeses. Lezen we nu Zacharia 6 vanaf vers 9 tot het einde. En des Heere woord geschiedde tot mij, zeggende: neem van de gevankelijk weggevoerde, van Geldai, van Tobia en van Jedaja, en kom gij te dien dagen, en ga in ten huize van Josia, de zoon van Zefanja, de welke uit Babel gekomen zijn, te weten, neem zilver en goud, en maak kronen, en zet ze op het hoofd van Josua, de zoon van Jozadak, den hoge priester. En spreek tot hem, zeggende: alzo spreekt de Heere der Heerscharen, zeggende: zie, een man, wiens naam is Spruiten, die zal uit zijn plaats spruiten, en hij zal des Heere tempel bouwen. Ja, hij zal de tempel des Heere bouwen, en hij zal het sieraad dragen, en hij zal zitten en heersen op zijn troon. En hij zal priester zijn op zijn troon. En de raad des vredes zal tussen die beiden wezen. En die kronen zullen wezen voor Gelem en voor Tobia, en voor Jedaja en voor Gen, de zoon van Zefanja, tot een gedachtenis in de tempel des Heren. En die verre zijn zullen komen, en zullen bouwen in de tempel des Heren. En gij lieden zult weten, dat de Heere der Heerscharen mij tot u gezonden heeft. Dit zal geschieden, indien gij vlijtiglijk zult horen naar de stem des Heren uw Gods.
Psalm 110, vers 1, vers 2, vers 4 en 7. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij, tot ik de macht uw vijands heb verbroken en u zijn nek tot ene voetbank zij. Uit Sion zal de Heer uw scepter zenden, de scepter van uw oppermogendheid, en zeggen: heers tot 's werelds uiterst enden, zover de macht uw vijands zich verspreidt. U heeft de Heer wient nooit berouwd gezworen En hij zal op weg eens drinken uit de beken. Vers 1, 2, 4 en 7 van Psalm 110. Er wordt gecollecteerd voor diaconie en kerk. De extra collecte tijdens de derde rondgang is bestemd voor de kerk. Gemeente, de tekst vinden we in Zacharia 6, vers 13. Ja, hij zal de tempel des Heren bouwen. En hij zal het sieraad dragen. En hij zal zitten en heersen op zijn troon. En hij zal priester zijn op zijn troon. En de raad des vredes zal tussen die beiden wezen. Gemeente, op deze tekst uit Zacharia rust ons catechetisch onderwijs uit zondag 19. De vragen 50, 51 en 52 met de antwoorden. Zondag 19 van de Heidelbergse catechismus. Waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods? Dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijze als het hoofd zijner christelijke kerk, door wie de Vader alle ding regeert. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Eerstelijk dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden, even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. De priesterkoning op zijn troon. Dat schrijven we boven zondag 19. En dan denken we natuurlijk ook aan Zacharia 6. Daar gaat het ook over een priesterkoning. De priesterkoning op zijn troon. Vanaf zijn troon heerst hij. Vraag en antwoord 50. Vanaf zijn troon werkt hij. Vraag en antwoord 51. Vanaf zijn troon komt hij? Vraag en antwoord 52. Dus jongens en meisjes, je hoeft eigenlijk maar drie woorden te onthouden bij deze punten. De priesterkoning op zijn troon. Hij heerst, hij werkt, hij komt. En dat zijn de drie punten die passen bij die drie vragen van zondag 19. Ja, Zacharia. Wie was dat eigenlijk, Zacharia? Nou, je hebt verschillende mensen gehad in de Bijbel die Zacharia heten. Het was nogal, we zouden tegenwoordig zeggen, een populaire naam. Zacharia, zo heten veel mensen. Het is ook wel een hele mooie naam. Want het is een naam die ouders in die tijd aan hun kind gaven. En ja, wat betekent die naam Zacharia? De Heere of Jehovah gedenkt. Jehovah is gedachtig. De Heere gedenkt. Deze Zacharia is een zoon van Berechja, een kleinzoon van Iddo. En eigenlijk is zijn naam al een preek. De Heere gedenkt, en u heet naar heel veel mensen Zacharia, maar wat is dat ook uitgekomen in het leven van deze Zacharia? Hij leefde na de ballingschap. En wat heeft de Heere toen aan zijn volk gedacht, door ze weer uit de ballingschap terug te brengen? Want in het jaar 539, toen viel het Babylonische Rijk, koning Belsazar. Dat weten jullie wel, kinderen. Die werd in die nacht gedood, hè, toen daar dat schrift op die witte wand kwam. Menee, Tekel, Upharsin. En gij zijt gewogen en te licht bevonden. God heeft geteld. Hij heeft het koninkrijk van u weggenomen. En in diezelfde nacht wordt Belsazar gedood. En dan wordt het koninkrijk overgenomen door de Perzen. Dan komt dat nieuwe rijk, het Perzische Rijk. En dan geeft de Heere in het hart van koning Kores dat hij dat volk weer naar Juda terugstuurt. Er komt een koninklijk bevel van Kores. In dat eerste jaar van Kores, de koning van Perzië, daar zie je dat de Heere zelf zo'n goddeloze koning, een wrede koning, wat hij allemaal niet heeft gedaan, maar heeft het hart van koning Kores bewerkt. Jesaja noemt hem zelfs mijn knecht, Gods knecht. En dan gaat koning Kores dat edict, dat koninklijk bevel uitvaardigen. En dan zegt hij, en wie is er onder u lieden van al zijn volk? De Heere zijn God zij met hem en hij trekken op. En dan mag dat volk, degene die dat willen, die mogen weer terug. En dan gaat een grote groep onder leiding van twee mannen, Jozua en Zerubabel, terug naar Juda. En dan komen ze daar. Ja, dat is natuurlijk heel erg. De stad, de tempel verwoest. En dan gaan ze de tempel herbouwen. En dan komt er zoveel tegenstand dat ze stoppen met die tempelbouw. En dan ligt 16 jaar de tempelbouw stil. Vanaf 536 tot 520, 16 jaar, stopt die bouw van de tempel. En wat geeft de Heere dan? 520 voor Christus, dan geeft de Heere twee profeten. Je zou ze bijna een tweeling kunnen noemen, Haggai en Zacharia. En dan gaan die profeten, Haggai en Zacharia, dat volk bemoedigen. En dat volk aansporen om die tempel te bouwen. Die twee profeten die worden genoemd profeten van het huis van God. En zo ook Haggai. Haggai die het meer op een waarschuwende manier doet. En Zacharia die het meer op een bemoedigende manier doet. Maar ze hebben aangespoord. Bouw het huis van God. Het huis van de Heere. En de Heere die zal met u zijn. En die vijanden die zullen uiteindelijk dat niet kunnen verhinderen. Maar u moet niet ophouden met dat bouwen van Gods huis. En dan krijgt Zacharia heel veel nachtgezichten, 8 in totaal. En die lees je zo in die hoofdstukken 1 tot en met 6 van zijn profetie. En dan komt er nog iets achteraan, dat hebben we gelezen. En dan zien we dat des Heeren woord geschieden tot Zacharia. En dan moet hij Jozua nemen. Nee, hij moet eerst een kroon maken. En die kroon moet hij op het hoofd van Jozua de hoge priester zetten. Dan wordt Jozua de hoge priester gekroond met een schitterende kroon. Er staat hier kronen. Maar we moeten waarschijnlijk denken aan één schitterende kroon, in het meervoud wel gezegd, omdat die kroon zo mooi is, van zilver en van goud. Dan ziet dat zilver op het priesterschap en het goud op het koningschap. En die schitterende kroon, die mag Jozua dan dragen. En dat is dan gelijk ook een bemoediging. De Heere zal met dat volk wezen. Die tempel zal komen, maar het is ook een prediking. Zoals Jozua daar even die schitterende kroon mag dragen, zilver en goud, priester en koning. Zo zal er straks een koning zijn, die gelijk priester is. Een priesterkoning. De kanttekenaar zegt, hij zal tegelijk priester en koning zijn, die zit en heerst op zijn troon. En dan ben je bij zondag 19. Want dan zie je die priesterkoning op zijn troon zitten. En dan gaan we naar kijken vanaf zijn troon. Heerst hij? Waarom wordt daarbij gezet? Vraagt de catechismus zittende ter rechterhand Gods. We hebben vorige week gehoord over opgevaren ten hemel. En waarom staat daar nu nog bij zittende ter rechterhand Gods? Waarom die toevoeging? Nou, dewijl, omdat Christus daarom ten hemel is gevaren, opdat hij zichzelf en daar bewijst als het hoofd zijner christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Christus is ten hemel gevaren. Vorige week hoorden we, hij is van de aarde naar de hemel opgeheven. Dan zien we dat meer als een werk van de Vader. Maar hier staat het meer als een werk van de Zoon. De Heere Jezus is naar de hemel opgevaren. We hopen dat donderdag te gedenken op de hemelvaartsdag. Als we bij elkaar komen, als de Heer het geeft in de kerk, om dat ook te gedenken. Dat hij naar de hemel is opgevaren. Hij is door zijn Vader opgenomen, maar hij is ook zelf gegaan. En bij het ingaan in de hemel is hij gaan zitten aan de rechterhand van God. Zijn Vader. De Almachtige Vader. En die plaats aan de rechterhand, dat is een plaats van rust. Dan komt die ambtsdrager, die grote ambtsdrager Christus, tot zijn rust. In Hebreeën 10 lees je over priesters in het Oude Testament, die hadden nooit rust. Die waren altijd maar rusteloos aan het dienen. Natuurlijk in de tijd dat ze in de tabernakel of in de tempel waren, want ze werden natuurlijk ook afgelost. Dan konden ze rusten, maar in hun ambtswerk waren ze altijd bezig, rusteloos dienend. Ze waren daar altijd aan het lopen, van de ene plaats naar de andere plaats. Ze waren druk met die offers. En als dat bloed dan opgevangen werd, dat was niet in schalen met een platte bodem, maar dat waren schalen die konden eigenlijk niet staan, want dat bloed dat mocht niet stollen. Ze waren altijd maar bezig. Nooit zitten tijdens hun dienstwerk, altijd staan en lopen en druk. Maar deze priester, zegt Hebreeën, is in der eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Hij is tot zijn rust gekomen. De Heere Jezus kwam tot zijn rust. En dan mag hij zitten aan de rechterhand van de Vader. Het is ook een plaats van eer. Het is de ereplaats. De plaats van de rechterhand. Smijtegeld zegt in zijn catechismusverklaring, hij begint met Spreuken 18, daar staat: nederigheid gaat voor de eer. En dat betrekt hij dan op Christus. Hij is vernederd en nu is hij tot eer gekomen. De nederigheid, zijn vernedering gaat voor zijn eer. Nou, om een voorbeeld voor jullie even te gebruiken. Jongens en meisjes, dan koning Salomo geeft zijn moeder Bathseba de ereplaats naast hem in de troon. Dan mag zijn moeder op de belangrijkste plaats zitten. Dat is zo'n brede troon met trappen. Daar waren ook van die leeuwenfiguren. En dan mag zij naast hem zitten in zijn troon. En dan zo met haar zoon spreken. Zo waardeerde Salomo zijn moeder. Ik hoop dat jij, als je je moeder nog mag hebben, wij dat, als we onze moeder nog mogen hebben, dat ook zo mogen doen. Maar nu gaat het over Christus. Hij is op de hoogste plaats van de eer gekomen. Hij ligt niet als een dienaar te smeken voor de troon, maar hij zit in zijn troon. Openbaring 3, ik ben gezeten met mijn Vader in zijn troon. Het is ook een plaats van gunst. De koning gaf dat dan natuurlijk als een bijzondere plaats, een nauwe band. Dan was je wel een gunsteling van de koning, op wie de koning zeer goed gesteld was. Nou, zo is het natuurlijk ook tussen de Vader en de Zoon. Er is geen nauwere band tussen de Vader en de Zoon. Hij laat zijn gunst aan zijn Zoon blijken. Paulus in Efeze zegt, hij heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Want hij heeft het werk gedaan voor de Vader. En nu zegt de Vader, mijn Zoon, wat u gedaan heeft, dat is volkomen genoeg. En nu mag u komen, gezet tot de rechterhand in de hemel. We kijken even naar Zacharia 6. Een treffend gedeelte, zo aan het einde van hoofdstuk 6. Dan zijn die nachtgezichten voorbij. En dan geschiet het woord des Heren tot Zacharia. Dan heeft de Heer al heel veel laten zien, maar dan komt er als het ware nog een teken bij. Dan zijn er al heel veel woorden die gezegd zijn over die nachtgezichten en nu gaat de Heer daar een teken bij geven. Maak nu een kroon, een schitterende kroon van zilver en van goud en zet die bij Jozua de hoge priester op zijn hoofd. En hij zal zitten, zo staat het er, hij zal zitten op zijn troon. Hij zal priester zijn op zijn troon. Hij zit daar, hij zal daar zitten. Dat straalt iets van rust uit. Gemeente, rust bij de troon. Rust voor de Heere Jezus, de grote priesterkoning. Hoe kunnen wij alleen maar rust krijgen? Wij zijn zo onrustig, gemeente. Maar ik hoop wel dat we ook die echte onrust zullen kennen. Want natuurlijk, ieder mens heeft een bepaalde onrust in zich. En dan zegt Augustinus, dat bekende gezegde van Augustinus, onrustig is ons hart. Wij zijn zo onrustig bezig met allerlei dingen van de wereld, dan zijn we weer een poosje hiermee bezig en dan zijn we daar weer druk mee. En we kunnen ons hele leven druk zijn met alles van hier en van nu. Onrustig is ons hart. En er is altijd wel iets om over in te zitten, altijd wel iets om over te tobben, onrustig. Maar nu zijn er toch ook nog mensen die zijn op een andere manier onrustig. En die onrust, die wens ik u, die wens ik jou, die wens ik ons allemaal samen toe. Dat is een onrust omdat je God kwijt bent. En dat je niet weet hoe dat nu goed moet komen tussen God en je hart. Dat is niet aan een leeftijd gebonden, dat kan de Heer ook zomaar werken, die onrust, ook in het hart van kinderen. Dan wordt het zo onrustig in je hart, want je hebt de Heer nodig. Het eerste waar je 's morgens aan denkt en het laatste 's avonds voordat je in slaap valt. En overdag, jongeren, zijn er zulke jongeren ook onder ons die zo onrustig zijn? Die onrust ook kennen? Gemeente, van nature zijn we eigenlijk best wel rustig als het daarover gaat. Dan hoor je wel de preken en je leest in de Bijbel en je voelt wel eens een klop, hè? Op de deur van je hart, dan hoor je weer iemand die gestorven is in je omgeving. Soms heel plotseling. Misschien wel je vriend, vriendin of een bekende van school of iemand uit de gemeente. En ja, dan voel je, ja, er moet toch wat gebeuren. Maar je leeft dan misschien even een paar dagen onrustig en dan ga je weer over tot die rust. Dan denk je, nou ja, het zal bij mij wel zo niet gaan. Ik heb nog wel tijd en dan stel je jezelf weer wat gerust. En zo zijn er van die momenten, dan is het misschien even onrustig en dan ga je gewoon weer in je dodelijke rust verder. Dan ben je net, zegt de Bijbel, als iemand die slaapt in de top van de mast terwijl er een grote storm is. Zo rustig. Kun je toch niet begrijpen? Dat je dan kan slapen. Maar het is wel zo. Dan slaap je. Je dodelijke slaap. Weet je, als dat zo doorgaat, als dat zo blijft, dan komt er straks eeuwige onrust. Eeuwige onrust. Of ben je onrustig gemaakt, aan je zonde ontdekt. Dat regeltje van Psalm 38, rust, nog vrede wordt gevonden om een zonde in mijn beenderen dag of nacht. Hoe komt dat? Dat de Heere zomaar onder zijn woord laat zien. Ja, nu gaat het niet zomaar hier over zondaren, maar jij bent die zondaar. U, ik ben die zondaar. Dat de Heere laat zien, al je schuld, je hebt nog nooit één moment mij
eer bedoeld. Die Belsazar, ik heb zijn naam al genoemd, die koning in 539 met dat schrift, die letters op die muur. Dan staat er, dan komt Daniël, die moet natuurlijk haastig worden geroepen. En dan zegt Daniël, de God in wiens hand uw adem is en bij wie al uw paden zijn, die hebt u niet verheerlijkt. Koning, dat is het. Nu ben je koning van Babel geweest. Nu ben je een van de wereldgroten geweest. Nu heb je aan de top gestaan van de wereld in die tijd. Maar je hebt God niet verheerlijkt. En dan is je leven een verloren leven. En dat kan de Heere zomaar ineens in je leven brengen. Dat is dan de werkelijkheid van jouw leven. En dan zeg je, Heere, hoe moet dat? Dan gaat de Heer als het ware je schuldregister, ja, die lijst van zonden, die gaat hij openleggen. En soms zomaar ineens alles. Dat je hele leven een verloren leven is. Dan word je zo'n opgejaagde. De Bijbel zegt, door onweder, door onweer voortgedrevene. Rust nog vrede wordt gevonden. En dan gebeurt het wel eens. Dan hoor je iets uit het woord. Bijvoorbeeld, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. Ja, dan krijg je wel eens moed. Dan zeg je, zou het nu bij die rustaanbrenger nog kunnen? Maar dan komt er weer zo die onrust. Want ja, het moet wel goed komen tussen God en mijn ziel. En nu hoor ik wel van, komt herwaarts tot mij, maar het moet toch wel in mijn hart toegepast worden. Ik heb dat werk van de Heere Jezus Christus nodig. Dan ga je dat zoeken, rust zoeken daar waar het alleen maar, waar alleen maar de rust vandaan kon komen. Want waar is die echte rust nu te krijgen? Ja, bij de Heere Jezus. En dat is nu de Vader heeft gerust in het werk van zijn Zoon. En daarom hebben we nodig dat het dan ook in ons hart wordt toegepast. Nergens rust dan daar waar de Vader in rust, in het werk van zijn Zoon. En dan staat er, opdat hij zichzelf daar bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Ja, hij is het hoofd van de christelijke kerk. Die plaats is ook de plaats van macht. Dus de plaats van rust, de plaats van eer, de plaats van gunst, de plaats van macht. Die christelijke kerk, eigenlijk heel mooi gezegd, hè? De christelijke kerk. En we krijgen straks in zondag 19 de algemene christelijke kerk. Dat is de kerk van Christus. Daar is de Heere Jezus het hoofd van. Hij is het hoofd van zijn christelijke kerk. Christus is het hoofd van de kerk. Ben je ook al lid van die kerk? Het is natuurlijk heel belangrijk dat je lid bent van een kerk. En wij mogen leden zijn van de gereformeerde gemeente. Anderen zijn lid van een ander kerkverband. Maar het gaat ten diepste, ben ik nu lid van de algemene christelijke kerk. Want het lidmaatschap van een aardse kerk gaat toch een keer voorbij. Maar mag ik dan een levend lidmaat zijn van die algemene christelijke kerk? Hoor ik dan, want dan alleen hoor ik bij dat hoofd van die christelijke kerk. En dat laat hij ook zien. Hij laat zien, hij bewijst zich als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. De Vader regeert door zijn Zoon alle dingen. De Zoon regeert. En hij draagt de kroon, de priester koning op zijn troon. En niets loopt hem uit de hand. Kijk nog eens even in Zacharia 6. Wat zegt Zacharia, de profeet, die lang geprofeteerd heeft, wel 50 jaar. Hij zal het sieraad dragen. Dat is de pracht, de majesteit, de kracht. Dat hoort bij deze priesterkoning. Hij zal in de tempel van de Heer, hij zal de tempel des Heeren bouwen. Hij zal het werk ter hand nemen. Dominee Kersten die zegt in zijn leerzame verklaring van het boek Zacharia. Hij zegt, die bouw is bij hem in goede handen. Die bouw van zijn kerk is bij hem, die priesterkoning Jezus Christus, in goede handen. Want hij is veel groter dan Jozua. Jozua, ja, die mag daar ook even zitten op die troon. En Jozua, die mag die prachtige, schitterende kroon dragen. Goud en zilver. Maar Jezus is degene die de kroon draagt. We hebben uit Psalm 21 gezongen, vandaag nogal wat versen uit Psalm 21. Ook hebt gij hem op het hoofd gezet, hem die op u betrouwt, een kroon van het fijnste goud. Hij is groter dan Jozua, hij is de grote priesterkoning. Zie je dat koninklijke goud op die kroon schitteren? Dat zachte zilver glanzen, maar ook dat koninklijke goud schitteren. Hij is de koningpriester. Hij is de priesterkoning. En mag hij dat dan maar bewijzen? Dat vraag je toch? Heere, mag Christus nu bewijzen dat hij het hoofd van zijn christelijke kerk is? Wilt u dat eens bewijzen? Wilt u dat dagelijks bewijzen in deze rumoerige wereld? Waar vandaag dit gebeurt en morgen weer wat anders. Waar we opgeschrikt worden door allerlei berichten van oorlogen. En hoe zal het dan weer gaan? En dan weer een virus. En dan weer de economie. En dan weer dit en dan weer dat. Mag hij het bewijzen in de wereld, in de kerk. In de kerk in Nederland. In de kerk wereldwijd. In de kerk, ook in onze gemeenten. Maar ook in onze gemeente. Mag hij dat bewijzen in onze harten. De Vader geeft zijn Zoon alle macht. En daarom regeert hij alle ding, dat zitten in rust, dat is zijn regeren in macht. We gaan naar het tweede, want vanaf zijn troon werkt hij. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus, 51. De catechismus wijst op het nut van die plaats aan de rechterhand. Daar zit Christus en vanaf die troon werkt hij. Hij is het hoofd Christus. Hoofd en lidmaten. Alles wordt hier vanuit het hoofd bestuurd. Het hoofd en alles wordt hier geregeld vanuit ons hoofd. Als er iets in de hersenen niet goed gaat, dan is dat merkbaar aan je hele lichaam. Dan functioneert je lichaam niet meer helemaal goed of helemaal niet meer. Dat kan. Dat is ernstig. Hoofd en lidmaten. Dus zonder hoofd geen leven. Door dat hoofd en door die lidmaten stroomt hetzelfde bloed. En nu is het hoofd Christus in de hemel. En die lidmaten die zijn op aarde en ook in de hemel. En die zijn samengebracht door datzelfde bloed. Hij gaf zijn bloed voor hen. En nu staat er dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, dat zijn Gods kinderen, ja, dat hij die hemelse gaven uitgiet. Kijk nog eens goed hoe het staat. Er staat uitgiet. Dus er staat niet dat hij die hemelse gaven druppelt. Nee, uitgiet. Hij is geen karig God. Hij geeft het mild en overvloedig door de Heilige Geest. Dat komt volgende week. Dan gaat het over de Heilige Geest. Want hij doet ook alles door zijn Heilige Geest. Want zonder die Geest is er helemaal niets. In ons zijn lidmaten de hemelse gaven. Zie je Jozua staan? Die hoge priester. Met die prachtige kroon die gemaakt is voor hem. Neem zilver en goud. En maak kronen en zet ze op het hoofd van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. Was Jozua een man die geen zonde had? Nou, als je Zacharia 3 leest, dan kom je bij dat vierde nachtgezicht. En in dat nachtgezicht, in dat visioen, dan ziet Zacharia de hoge priester Jozua staan met vuile klederen. Dus die hoge priester Jozua, die samen daar met Zerubabel de leiders van het volk zijn. Dat is een zondige man. Jongens en meisjes, hij staat daar met vuile klederen in dat gezicht. En dan zegt de Heere, hij is een vuurbrand uit het vuur gerukt. En dan krijgt hij nieuwe klederen. En dat ziet erop hoe de Heere de verhouding tussen hem en Jozua weer herstelt. Dus Jozua, die hoge priester, is in zichzelf een zondig mens. Maar nu krijgt hij na die nachtgezichten een koninklijke kroon en een priesterlijke kroon. Die priester- en koningskroon, die samengestelde kroon op zijn hoofd. Dat is een priesterkroon en een koningskroon tegelijk. In Engeland heb je een prachtige kroon. En die wordt wel eens gedragen door de koning. En dat is ook zo'n samengestelde kroon van goud en zilver en platina. En hier wordt ook zo'n prachtige kroon. Maar dan is deze kroon voor Jozua een prediking. Kijk nu niet alleen naar Jozua. Hij zal het huis des Heren bouwen. Hij zal ervoor zorgen dat priesterschap wel doorgaat. En dat priesterwerk. Hij zal heersen op zijn troon. Maar kijk nu vooral naar die priester die komt. Die zondeloze priesterkoning op zijn troon. Want zo zegt de Heere der Heerscharen. Zie een man, vers 12, wiens naam is Spruit. Die zal uit zijn plaats spruiten en hij zal des Heren tempel bouwen. In hem zijn die twee ambten in volkomen harmonie. Want tussen die beiden zal de raad des vredes wezen. En dat betekent dat priesterlijke en dat koninklijke, dat is in hem, in Jezus Christus, verenigd. Hij is priester en koning. Matthew Henry zegt, deze Jozua is ook een priester naar de ordening van Melchizedek. Hij was priester van Salem en hij was koning van Salem en hij was priester van de Allerhoogste God. En nu mag Jozua de hoge priester in 520 voor Christus, nu mag hij die koninklijke kroon en die priesterlijke kroon dragen. Hij mag zitten op de troon, maar hij is een voorbeeld van die grote Messias, Jezus Christus. O kinderen des Heren, hij is uw priester en koning. Hij is uw koning en priester. En die koning giet zijn priestergaven uit. Zie je dat zilver glanzen? Want dat zilver ziet op zijn priesterschap. Zie je dat zilver glanzen in de kroon van koning Jezus? Die meer is dan Jozua. Jozua de Heere redt. Jehoshua. Maar Jezus, hij is de grote redder en zaligmaker. Hij giet die hemelse gaven uit. En hij heeft zijn volk aan zich verbonden. En dat volk dat is verbonden aan die grote priesterkoning. En dat is de prediking in 520 voor Christus. Dan moet je Zacharia naar het huis, ja dat hebben we gelezen, naar het huis van Josia. Die man die heet Josia en die woont in Jeruzalem. Dat is de zoon van Zefanja. En daar logeren drie mannen uit Babel. En we hebben die namen horen lezen. Geldai, Later wordt hij Gelem genoemd. En Tobia en Jedaja. En die Geldai en Tobia en Jedaja, die zijn daar uit Babel gekomen, daar in Jeruzalem. En dat zijn mannen die leven daar nog in Babel in de ballingschap, maar ze zijn daar gekomen in dat huis van Josia om daar een poosje te zijn. En die hebben goud en zilver uit Babel meegenomen. En die willen dat goud en dat zilver geven als een geschenk voor het huis van de Heere. Daar zie je dat die mannen aan de dienst van de Heere verbonden waren. Ze woonden in Babel, maar hun hart lag in Jeruzalem. En dan zegt de Heer, dan zegt Zacharia, dan zegt de Heere tegen Zacharia, ga nu in het huis van Josia. En ga nu eens naar die drie gasten uit Babel. En zeg dat ze dat goud en dat zilver moeten geven. Dan zie je ook hoe Zacharia een man geweest is met gezag. Want dan krijgt hij dat goud en dat zilver van die mannen. En dan maakt hij die schitterende kroon. Dan gaat dat glanzende zilver daar in die kroon gaat glanzen. En dat schitterende goud, dat gaat daar fonkelen. En dan komt die kroon, die wordt daar gezet op het hoofd van Jozua. Als een teken, die tempel die komt er. Wees niet moedeloos, volk van Israël, want de Heer, volk van Juda, want de Heere gedenkt. De Heere is gedachtig. Jullie denken, die bouw van de tempel staakt. Daar komt nooit wat van terecht. Nee, die tempel die zal herbouwd worden. Die tempel zal klaarkomen. Maar nog veel groter. Er zal een meerdere Jozua komen. Jozua de hoge priester, die zal ook weer een keer verdwijnen. Met die prachtige kroon. Maar deze Jezus, die priester, koning met zijn kroon, die blijft in der eeuwigheid. Herken je daar iets van? Van Geldai en Tobia en Jedaja. Ballingen in Babel met het hart in Jeruzalem. Dat je hier wel in de ballingschap bent, maar met je hart boven in Jeruzalem. Dan wordt dat volk daar gesterkt door die kroon van Jozua. En dan aan het einde van die geschiedenis, dat hebben we ook gelezen, dan wordt die kroon weer van het hoofd van Jozua afgenomen. En hij zou natuurlijk ook niet altijd die zware kroon kunnen dragen, hè. Die koning van Engeland, die droeg die kroon op zijn kroningsdag, maar ik denk dat hij blij was dat hij die kroon weer af kon zetten. Wat was een hele zware kroon, jongens en meisjes. Nou, deze Jozua, die kroon, die ging er ook weer af. En weet je waar ze die kroon toen hebben gehangen later? In de tempel. In de tempel. En die kronen zullen wezen voor Gelem en Tobia en Jedaja tot een gedachtenis in de tempel des Heren. Daar is die kroon. En kijk nu maar goed naar die kroon. Die tempel is gebouwd en zo zal de Heere zijn kerk bouwen. Zo zal die grote priester koning komen. En zoals die broeders uit Babel met die gaven kwamen, zo zullen de heidenen bouwen in de tempel des Heren. Zie je daar nu ook zo naar uit? Of die grote priester koning gaat bouwen in je hart. In het hart van je kinderen. Als je die mag hebben van je kleinkinderen. In het hart van de gemeenteleden. In het hart van anderen om ons heen. In het dorp of in de buurt of in de omgeving. Dan krijg je een hart ook voor het evangelisatiewerk en voor het zendingswerk. Dan gedenken we ook het uitgezonde gemeentelid. Hij zal bouwen, die priesterkoning. En het zal nooit mislukken. Want hij bouwt zijn kerk. Maar ben ik al een levend lidmaat? Die koning doet nog meer met al zijn macht tegen de vijanden, tegen alle vijanden beschutten en bewaren. Alle vijanden, die zijn er zoveel. Er waren zoveel vijanden in de tijd van Zacharia. Dan had je die Samaritanen en die kwamen daartegen die tempelbouw op. Je leest ervan. Ook in het boek Ezra. Je zou zeggen, er komt niks van terecht. Gaat allemaal verloren. Nu zijn ze wel terug en waar is die tempel? Maar hij zal des Heeren tempel bouwen. En hij zal zitten op zijn troon. En hij zal heersen. En hij zal bouwen. Zie je die kroon? Die kroon op het hoofd van Jozua de hoge priester. Zie je dat zilver glanzen? Dat zachte zilver. Zie je dat fonkelende goud schitteren? Hij is priester. Hij is koning. Hij zal het huis van de Heere bouwen. Zie je die kroon op het hoofd van Jezus? Hij zit versierd schoon, zingt dat een, boven op zijn troon. Wat een priester, wat een koning is hij. Kom, we gaan van hem zingen. Uit Psalm 72, vers 1. Geef Heere, de koning uw rechten en uw gerechtigheid als koningszoon om uw knechten te richten met beleid. Psalm 72, vers 1. We zien de priesterkoning op zijn troon. Vanaf zijn troon heerst hij. Vanaf zijn troon werkt hij. Vanaf zijn troon komt hij. Dat is het laatste. Wat troost u de wederkomst van Christus? Om te oordelen de levenden en de doden. Die priesterkoning die komt terug. Wat troost u? Zou daar nu niet moeten staan, wat schrikt, verschrikt u? Ja, als we niet bij de koning horen, bij de priesterkoning, dan moeten we daar inderdaad aan denken. Wat verschrikt u de wederkomst? Want dat zal ontzettend zijn als we onbekeerd die wederkomst mee zullen maken. Maar hier staat het natuurlijk in het troostboek voor Gods gemeente. En het was in die tijd van 1563 toen ons leerboek is gemaakt, een tijd van vervolging. Ja, zeg je misschien, dat hebben wij toch niet? Nou, ja, niet op die manier als toen. Maar zullen we niet vergeten dat er heel veel landen zijn waar dat wel zo is, vervolging. Dan denken we toch ook bij deze vraag, bij dit antwoord aan de vervolgde kerk. Je kunt er ook nog wat over lezen in de saambinder van de week over de vervolgde kerk. Ja, soms houden die mensen ons wel eens een spiegel voor, hè? Want wij in Nederland hebben het wat dat betreft nog wel makkelijk. Het wordt al wel eens wat moeilijker. Maar echt die echte vervolging, die kennen wij niet. Maar, ja, toen wel. En het kan zomaar hier ook zijn. En wat is nu de troost dat ik in alle droefenis en vervolging die rechter uit de hemel verwacht? Want daar is zoveel onrecht, daar is zoveel vervolging. Die brandstapels die rookten en die schavotten die werden opgericht, die martelaarskerk van 1563 in die 16e eeuw. En we denken aan die vervolgde kerk, die vervolgde christenen, waar dan ook ter wereld, die zo zuchten onder de vervolging, die soms niet eens naar boven mogen kijken. Denk maar aan Noord-Korea. Maar dan zal de Heer het toch recht doen. Dat is eigenlijk de kern van dit antwoord. En dan mag Gods kerk met een opgericht hoofd die rechter uit de hemel verwachten. Die zich tevoren om mijnentwil, zo staat het hier, voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft. Ik mag hem verwachten uit de hemel, zegt de catechismus. Hij ging naar de hemel, hij zit in de hemel, hij komt uit de hemel. Even dezelfde. Wat is dat mooi gezegd. Dat is dezelfde die hier in de nood mijn redder is geweest, die mag ik verwachten als de rechter uit de hemel. Die heeft mij hier verlost van de vloek der wet. Die heeft mij hier de vloek van mij weggenomen. Hij heeft zich voor Gods gericht gesteld. Hij heeft weggenomen de vloek, want hij is gekruisigd. Hij is de rechter en die is niet onbekend. Die was in de nood mijn redder. En nu is hij mijn rechter om te oordelen de levenden en de doden. O, dan mag ik hem verwachten. En wat doet hij dan als die komt? Twee dingen. Daar staat werpen en nemen. Werpen en nemen. Werpen. Je zou er eigenlijk een rode streep onder moeten zetten. Als een soort waarschuwing. Werpen. Zul je daaraan denken, werpen wie? Al zijn er mijn vijanden. Ja, dat zijn die goddeloze mensen, zeg je. Die nergens aan doen. Ja, ja, ja. Als we niet deze koning, deze priesterkoning over wie het vanavond gaat kennen, als we geen vriend zijn van deze koning, dan zijn we een vijand. Ook alvast ben je keurig netjes een kerkmens, een gergemmer, maar dan hoor je bij de vijanden. Dan hoor je bij de vijanden. En waar gaan de vijanden naartoe? In de eeuwige verdoemenis. En ik zeg dat met grote schroom, maar ook met grote ernst, maar ook met liefde in het hart. Want dat zal zo ontzaglijk zijn, dat is voor eeuwig van voor Gods aangezicht weggedaan. In het Nieuwe Testament gaat het heel vaak over de hel. 75 keer ongeveer. En er is niemand die zoveel over de hel gezegd heeft dan de Heere Jezus Christus. Gaat weg, heeft hij in die gelijkenis gezegd, gaat weg van mij. Als hij dan gaat uitleggen van die jongste dag, gij vervloekten in het eeuwige vuur. Die verschrikkelijke stem, zegt Ursinus, die zul je dan horen. Maar, staat ook nemen. Dan zou je ook wel een rode streep onder kunnen zetten. Maar dan rood in de betekenis van de bemoediging. Dat is nu om dat bloed van de Heer Jezus Christus wil. Die priesterkoning zal hij mij en alle uitverkorenen. Dat is ook heel mooi gezegd. mij en alle uitverkorenen die voor de grondlegging der wereld al verkoren zijn, tot zich nemen. Dan zijn ze bij de bruidegom, de bruid is dan bij de bruidegom. En de onderdanen zijn bij de koning en de lidmaten zijn bij het hoofd. En dan zal hij mij tot zich nemen in de hemelse blijdschap en heerlijkheid. En dan zal hij zeggen, dat heeft de Heer Jezus ook gezegd, als hij dat dan gaat uitleggen wat er op de jongste dag zal gebeuren, dan zal hij horen, dan zal je horen, komt gij gezegenden. En beërf dat koninkrijk dat u is weg, voor u is weggelegd van voor de grondlegging der wereld. Erzienes zegt, dat is de allerliefelijkste stem. Wat zullen we dan horen? Die verschrikkelijke stem, ga weg. Of die liefelijke, die vriendelijke stem, komt in. Het is wel één van de twee, hè? Het is één van de twee. Ik wil zo graag die middenweg. Maar dat gaat niet, hè? Er is een boek van dominee de Kok verschenen. De gulden middenweg. Nou, lees het maar eens. Dat is een ernstige waarschuwing. Want die middenweg, die bestaat niet. Ja, die willen wij wel. Maar het is één, het een of het ander. Die derde weg, die is er niet. En hoe sta je nu tegenover die priesterkoning? Hij zal zitten en heersen op zijn troon. Dat hebben we net gelezen en gehoord. Hij zal heersen op zijn troon en hij zal die vijanden wegdoen. Hij werpt hen weg, maar hij is ook priester op zijn troon. Hij is koning op zijn troon, maar hij is ook priester op zijn troon. Zie je die kroon bij Jozua? Het zilver glanst en het goud fonkelt. Het zilver van zijn priesterschap en het goud van zijn koningschap. Hij is priester op zijn troon. En u mogen Gods kinderen straks hun priester te ontmoeten. Die koning op zijn troon, hij is hun priester. Hij is hun priester die zich hier voor Gods gericht gesteld heeft. Die de vloek heeft weggenomen. Die het offer heeft gebracht. Hij is die koning op zijn troon. Maar ik hoef voor die priesterkoning niet bang te zijn. Want die priesterkoning die heeft het voor mij betaald. Hij was hier mijn priester. En hij is straks mijn priester. Zie je dat goud? Maar zie je ook dat zilver in die kroon? En op grond van zijn priesterwerk brengt hij mij als koning eeuwig thuis. Kronen op het hoofd van Jozua. En eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Zie je de lijn zo van die preken vandaag lopen. Een lam als geslacht in het midden van de troon. En dan vanavond die troon ook aan het einde van de wereldgeschiedenis. Hij zit aan de rechterhand en hij komt op zijn troon. En die ware vrede waarover je vanmiddag hoorde, is alleen door deze priesterkoning te krijgen. Wat een troost, kinderen des Heren. Wat een troost in deze zondag. Ik lees nog even wat Matthew Henry bij Zacharia 6 zegt. Daarom moeten zij, die de zijnen zijn, niet met schrik en verbazing naar zijn troon zien. Al is het een troon van heerlijkheid en een troon van gericht. Want evenals er een regenboog was rondom de troon, zo is ook hij priester op zijn troon. Schep dan maar moed. Kijk dan maar niet met schrik en verbazing naar die troon. Het is een heerlijk heilige en een heerlijke troon van gericht. maar hij is de priester op zijn troon. Uw priesterkoning zit op zijn troon. En dan komt hij. Zie je die kroon? Zilver en goud. Goud en zilver. En dan zegt Zacharia, ga dat nu maar in de tempel, die kroon hangen. En ga nu altijd maar herinnerd worden. Daar is een priesterkoning. En die priesterkoning zit aan de rechterhand van de Vader. Aan het einde van dat hoofdstuk, Zacharia 6. Dan staat er ook nog zo'n rijke belofte. Maar dan staat er ook zo'n aansporing. Dit zal geschieden, indien gij vlijtiglijk zult horen naar de stem des Heren, onze Gods. Hoor vlijtig, hoor ijverig naar de stem van de Heere, uw God, horende hoort. Buig nu gewillig voor deze priesterkoning, voordat hij u en jou en ons gedwongen doet buigen. En ook die rijke bemoediging en die verre zijn, die zullen komen en zullen bouwen in de tempel des Heren. Daar zijn die broeders uit Babel. En ze hebben het goud en het zilver gegeven. En er is een prachtige kroon van gemaakt. En ballingen uit Babel, kijk nu maar naar die kroon. Die is daar gehangen, die hangt daar nu in het huis des Heren. Daar is een priesterkoning. Die zal het huis van de Heren bouwen. En daarom zullen er komen die verre zijn. En ze zullen bouwen in de tempel des Heren. Zul je er ook bij zijn, geliefde gemeente? Die verre zijn, die zullen komen. En die zullen bouwen. Er moeten er nog bij komen. Van die bouwers in Gods koninkrijk. Die onderdanen van deze priesterkoning toe. We gaan weer naar huis. De zondag is weer voorbij. Zo gaat ons leven snel voorbij. Zoek toch deze priesterkoning. Hij is nog beschikbaar. Hij is nog bereikbaar. Arme zondaren, die kunnen nog alles in hem vinden. Wat tot hun zaligheid nodig is. Amen. Laten we eindigen met gebed. O Heere, dan was deze dag nog vol van de prediking van die enige hoge priester en koning. Van dat lam staande als geslacht. En Heer, als we nu naar huis gaan, wilt u dan het woord nog napreken in onze harten. Maar vooral ook krachtig toepassen. Die ernst, Heere, die ernst van dat werpen. Maar ook de genade en dat wonder van dat nemen. O Heere, geef het ook in de overdenking. En bekeer ons, dan zullen we bekeerd zijn. Heere, gaat u met ons ook in deze week. Ook in alles waar we misschien zo tegenop zien of naar uitzien. Wilt u ook nog met de jongeren een goede preekbespreking geven straks. En zegen uw woord van deze drie diensten. En breng ons donderdag hier weer in gezondheid terug op de hemelvaartsdag. Om dan opnieuw over deze priesterkoning op zijn troon te horen. We vragen het alles in de vergeving van onze zonden. En met de dank wat u allemaal gaf uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 96 vers 9. Dat is de slotzang. We zingen Psalm 96, vers 9. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.